Gemeente namens uw kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Donderdag 25 december, eerste kerstdag, zal om 10 uur voorgaan kandidaat J.R. van Vught. En om 4:30 smiddags dominee Schinkelshoek. Zondag 28 december, morgens om 10 uur dominee J.C. de Groot. En om 4:30 dominee L. Kroneman. Woensdag 24 december is er om 9 uur 's avonds de kerstnachtdienst, waarbij we ons vooral richten op de medewijkbewoners. Neem ook vooral vrienden, familie en buren mee. Jij bent van harte welkom. Vrijdagmorgen, tweede kerstdag, is er om 10 uur het kinderkerstfeest. De gemeente wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Voor alle toekomstige data geldt Deo Volente. Dienst en offeranden zijn als volgt: eerste collectes voor Stichting Ame Nuveva. Tweede collectes voor de kerk. En de derde collectes voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verscholen, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Psalm 25, vers 8. Mede doen we ook deze middag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 34, het derde vers. Zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, hij wende straks hun lot. Psalm 34, derde vers, na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag gemeente 2 schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in Genesis 35, de versen 1 tot en met 21. En aansluitend 1 Kronieken 4, vers 1 tot en met 14. Genesis 35. Jacob krijgt opnieuw te horen dat zijn naam is Israël. En we lezen over het sterven van Rachel, zijn vrouw. Daarna 1 Kronieken 4, het geslachtsregister van Juda, de zoon van Jacob. Genesis 35. Daarna zeide God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen, toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid, en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsieselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En ze reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, twelk is in het land Kanaan, dat is Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebekka, stierf. En ze werd begraven onderaan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. God verscheen Jacob wederom, als hij van Padan Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zeide tot hem: uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem: ik ben God de Almachtige. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldig, een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden. En koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had, de stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats al waar God met hem gesproken had, Bethel. En ze reisden van Bethel, en er was nog een kleine streek lands, om tot Efrat te komen, en Rachel baarde, en zij had het hart in haar baren. En het geschiedde, als zij het hart had in haar baren, ze zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Also stierf Rachel. En ze werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob richt een gedenkteken op boven haar graf. Dat is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Toen verrijsde Israël. En hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal Eder. Blader door naar 1 Kronieken 4. We lezen daar de versen 1 tot met 14. 1 Kronieken 4. De kinderen van Juda waren Peres, Hezron en Garmi en Hur en Sobal en Reaja, de zoon van Sobal, gewoon Jahat en Jahat gewoon Ahumai en Lahat. Dit zijn de huisgezinnen van de Zoratieten. Deze zijn van de vader Etam, Jisrael en Jisma en Jitbas. En de naam hunner zuster was Hazelelponi. En Pnuel was de vader van Gedor. En Ezer de vader van Husa. Dit zijn de kinderen van Hur, de eerstgeborene van Ephrata, de vader van Bethlehem. Asher nu, de vader van Tekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara. En Naara baarde hem Ahuzam en Hefer en Temeni en Haahastari. Dit zijn de kinderen van Naara. En de kinderen van Hela waren Zered, Jezohar en Etnan. En Kos gewon Anub en Hazobeba en de huisgezinnen van Aharhel, de zoon van Harum. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders, en zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende: want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabes riep de God van Israël aan, zeggende: indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal, en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smartte. En God liet komen wat hij begeerde. En Geluk, de broeder van Suha, gewon Megeer, hij is de vader van Eston. Eston nu gewon Bet-Rafa en Pasea en Tehina, de vader van Ir-Nahas. Dit zijn de mannen van Rega. En de kinderen van Kenas waren Otniel en Seraya. En de kinderen van Otniel Hattat. En Meonotai gewon Ofra. En Seraya gewon Joab, de vader van het dal der werkmeesters, want zij waren werkmeesters. Tot zover onze schriftlezingen. In de voorbeden gedenken we het koningshuis en de regeringen. We bidden ook voor het evangelisatiewerk, ook hier in de eigen gemeente, in deze omgeving. We bidden ook samen om de opening van het woord en de leiding van Gods Heilige Geest over ons samen zijn. Heren, wij mogen deze kortste dag van het jaar 2014 samenkomen. De zon is alweer bijna ondergegaan, of helemaal ondergegaan. En zo is daar de kortste dag en de nacht is lang. Misschien kan het ook zo wel in ons hart leven, dat wij zo beklemd worden door duisternis en door donkerheid. Dat wij neerslachtig zijn en somber. Misschien heeft dat ook te maken inderdaad met de tijd van het jaar. En misschien zijn er ook andere omstandigheden die maken dat wij het moeilijk hebben. Dat het kwaad ons treft en dat de tegenslag ons leven zo doorkruist. O Heere, dan kunnen daar de vragen omhoog komen. Waarom, Heere, gaat u met mij deze weg? Ik kan u niet doorgronden. Ik kan u niet volgen. Heer, het is enkel genade als wij het ook mogen weten dat uw wegen hoger zijn dan onze wegen en uw gedachten hoger dan onze gedachten en dat we daarin rust vinden. Wij denken vaak dat wij wel zelf onze wegen kunnen uitstippelen. Wij denken vaak dat wij wel onze gedachten kunnen ordenen. Maar Heere, u zegt daarmee, uit die woorden van Jesaja 55, dat uw wegen zo betrouwbaar zijn. Dat uw gedachten, gedachten des vredes zijn en niet des kwaads. Ja, dat u alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degenen die naar uw voornemen geroepen zijn. O Heere, dat we zo door dit tranendal ook mogen weten op weg te zijn naar het hemelse Jeruzalem, naar het hemelse Kanaan, waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Daar zult u zelf de tranen van de ogen afwissen. Heren, en wij bidden of wij een helder zicht mogen hebben in deze donkere tijd op dat heerlijk Jeruzalem, waar Christus zelf alles in allen verlicht. Daar is geen kaars meer nodig, er is zelfs geen zon meer nodig, want Christus zal daar het volkomen licht zijn. Heren, wij kunnen dat ook niet doorgronden, hoe heerlijk de hemelse gelukzaligheid is om altijd bij de Heren te mogen zijn, zonder zonde, zonder onze schuld, o Heren. En wij bidden of wij zo dat kind van Bethlehem mogen aanbidden, hier ten dele. Hier is het altijd maar een klein beetje, dat we iets van de hemelse voorsmaak mogen proeven en smaken, maar straks zal dat volkomen zijn. Heren, dat we daarom ook allen, die ons lief en dierbaar zijn, als het ware mee mogen nemen op dat smalle pad des levens. We kennen misschien wel de christenreis, hoe Christen de stad verderf verliet, en hij door evangelist gewezen werd op dat kleine poortje, waar het licht te zien was. En zo ging hij op reis. En toen hij eenmaal was aangekomen in het hemelse Jeruzalem, heeft Bunyan ook een tweede deel geschreven. En geschreven hoe Christine, zijn lieve vrouw, met haar kinderen achter hem aan is gegaan. Heren, geef dat we elkaar zo mogen aansporen. Kom, ga met ons en doe als wij. Heren, daarom is het ook goed dat we samen in uw huis mogen zijn. Om hier de koning, profeet en de priester van de kerk, Christus de gezalfde, te mogen ontmoeten in het gewaad van het woord. Heren, zegen ons zo, dat ook de prediking mag medewerken ten goede, dat wij nieuwe dingen en oude dingen mogen voortbrengen uit de goede schat van het hart, dat ook zo het evangelie onze harten mag raken. Wij bidden of ook hier de prediking van onze geliefde broeder ook een rijke zegen mag voortbrengen, dat hij in betoning van geest en kracht mag zaaien, dat u zelf als de grote arbeider het zaad van het woord doet ontkiemen in de harten. Dat het gezien mag worden, deze en die is in Sion geboren. Dat ook de kleine kinderen vroeg voor koning Jezus mogen strijden, en zo als een soldaat met vreugde het merk en veldteken van de heilige doop mogen dragen. En dat wij zo hem mogen dienen, liefhebben en vrezen. Wij bidden ook zo voor het evangelisatiewerk, dat ook vanuit deze gemeente mag gedaan worden. Bijzonder bidden we ook om een rijke zegen over de kerstnachtdienst die deze week gehouden mag worden. Wij bidden of ook zo de mensen uit deze omgeving iets mogen proeven van wat ons beweegt. Heren, dat ze ook mogen komen. Dat ook zo de liederen en de schriften open mogen gaan en harten mogen raken. Wij bidden ook voor ons land en volk, voor ons koninklijk huis. Ook daar is moeite, rouw, verdriet. U weet ook hoe prinses Beatrix daar ook zo in het eigen leven veel mee te maken heeft gekregen. Wij bidden voor koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Geef hen wijsheid om ons land en volk te regeren. Wij bidden ook in het bijzonder ook voor het kabinet. Deze week, afgelopen week, was het erg spannend. Hoe zal het verder gaan? Heren, tot hiertoe hebt u ook geholpen. Het is goed dat er stabiliteit is in ons vaderland. Dat wij ook mogen dankbaar zijn voor de vrede. Want in zeer veel landen is deze vrede niet. Heren, wat zijn er vele zegeningen die wij ook in ons eigen vaderland hebben. Ontferm ze over ons allen. Ga zo met ons mee. En wil ook deze dienst uw Heilige Geest ons geven. Dat ook zo in ons hart geproefd mag worden. Dat u de heerlijke God bent van uw kerk. En dat u niet laat varen het werk uw handen. Heren, help dan in het spreken. Help ook in het luisteren. Dat we samen mogen buigen voor uw woord. Dat als dienstknechten van het woord, als discipelen, leerjongeren van Christus, hem mogen aanbidden. Wij vragen u dit niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade alleen, om Christus wil, vragen wij u dit. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 56, de versen 2 en 5. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? En het vijfde vers, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, de versen 2 en 5. De collecten waren dus als volgt voor de stichting Amen Uveva. Tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen. Zingen wij Psalm 56, vers 2 en 5. Gemeente ouders, mij wordt nog wel eens de vraag gesteld, dominee, vindt u dat wij met onze kinderen aan tafel al deze geslachtsregisters moeten lezen? Of vindt u dat wij die gerust mogen overslaan, omdat al die namen ons toch niets te zeggen hebben? Wat voor antwoord zou u geven op zo'n vraag? Wel lezen of niet lezen? Als wij zo'n vraag stellen, dan blijkt daar al meteen uit dat wij ver afstaan van het Joodse denken. Kinderen, geloof mij dat de Joden heel nauwkeurig al die namen in die geslachtsregisters gespeld hebben. We hebben samen gelezen, 1 Kronieken 4, allemaal moeilijke, onbekende namen. Waarom heeft nu de schrijver, en waarschijnlijk is dat Ezra geweest, de schriftgeleerde, al die namen opgeschreven? Kinderen, Ezra die wil daarmee laten zien dat de Heere ook na de ballingschap zijn eigen volk Israël in stand houdt. Die ballingen zijn allemaal teruggekeerd uit Babel. En nu zijn ze daar weer aangekomen in dat land Kanaan. En Ezra gaat al die namen opschrijven en zo laat hij zien, wij zijn verbonden met ons voorgeslacht. Die namen laten ons zien, wij zijn samen dat verbondsvolk van God. Voor sommige Joden waren die geslachtsregisters helemaal belangrijk. Weet u voor wie? Voor de priesters. Er waren mensen die waren teruggekeerd uit Babel en die zeiden, ja, wij zijn ook van het priesterlijke geslacht. En toen zeiden ze, nou, laat me zien. Ze konden niet aantonen en ze mochten geen priester worden. Begrijpt u dat al deze namen, wij zeggen, onbelangrijk zijn, maar dat ze voor de Joden van groot belang zijn? En Ezra laat daarmee zien, zoals ons voorgeslacht de Heere heeft mogen dienen, zo mogen wij, teruggekeerde ballingen, ook de Heere dienen. En één voorbeeld van iemand die de Heere mocht dienen, was Jabes. Zijn naam wordt vermeld in dit geslachtsregister van 1 Kronieken 4. Deze laatste adventszondag wil ik samen met u over hem gaan nadenken. Tekst voor de prediking 1 Kronieken 4 vers 9 en 10. Waar wij als volgt horen. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabes riep de God van Israël aan, zeggende, indien gij mij rijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal, en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smarte, en God liet komen wat hij begeerde. Tot zover. Ik wil met u gaan nadenken over Jabes en Jezus, Jabes en Jezus. Drie gedachten zijn geboorte. We lezen dat hij met smart is geboren. Onze tweede gedachte zijn gebed. Hij roept de God van Israël aan en wij lezen dan zijn gebed. En onze derde gedachte bepaalt ons bij zijn genade. Jabes en Jezus, zijn geboorte, zijn gebed en zijn genade. Jabes, mijn lieve man, dat zoontje, ons zoontje dat zojuist geboren is, dat moet Jabes heten. En kinderen, het is gebeurd, dat pasgeboren kleine kereltje, dat heeft op de achterdag van zijn vader de naam Jabes gekregen toen hij besneden werd. Wat zal er in het hart van deze vader van Jabes zijn omgegaan toen zijn vrouw dat tegen hem zei, Jabes. Zo moet ons kindje genoemd worden. Ik denk dat die vader heeft gedacht, is dat werkelijk wat mijn vrouw van mij vraagt? Moet ik ons zoontje de naam Jabes geven? Moet dat jongetje altijd met deze naam door het leven gaan? Gemeente, wat er precies in het hart van deze vader is omgegaan, dat weet ik niet. Als u zo vers 9 en 10 goed leest, dan zult u merken dat er helemaal niets over de vader van Jabes gezegd wordt. Vader is buiten beeld. Maar wat er in het hart van de moeder is omgegaan, toen zij dat zei, een lieve man, ons zoontje moet deze naam krijgen, Jabes, dat weten we wel. Daar kunnen we ons wel een beeld van vormen. Kinderen, wat betekent nou die naam Jabes? Jabes, dat betekent smartemaker. Jabes, dat betekent als in smart geboren. Nou, je zou maar met zo'n naam, smartekind, ongelukskind, door het leven moeten gaan. Zomaar tussendoor, het is wel belangrijk dat ouders goed nadenken over de naamgeving van hun kind. Zijn misschien wel meer kinderen die zich ongemakkelijk voelen met hun naam. Het is niet om het even welke namen wij onze kinderen geven. En Jabes, hij voelde zich zo'n smartenkind, een ongelukskind. En elke dag werd hij met deze naam aangesproken. Jabes, smartekind. U voelt wel in die ene naam, er zit nou al het smart en al het verdriet en alle pijn in opgesloten. Jabes, kind van de smart. Waarom heeft moeder dat jongetje deze naam gegeven? Wat is er aan de hand? Die moeder heeft ongetwijfeld gedacht aan de vrouw van Jacob, aan Rachel. We hebben het samen gelezen in Genesis 35. Rachel die gaf aan haar pasgeboren kind ook zo'n soortgelijke naam. Rachel die is met Jacob, met heel die familie, op weg naar Kanaan. En onderweg wordt dat tweede kind geboren. Met heel veel pijn en met grote smart wordt dat jongetje geboren. Die moeder heeft die heftige weeën gevoeld, een grote smart. En zo dat jongetje ter wereld gekomen. Geloof maar, gemeente, dat moeder Rachel heeft uitgeschreeuwd van de pijn, terwijl zij haar kind de wereld in perst. En vader Jacob, wie als vader is geworden, die zal dat herkennen, die staat er machteloos bij. Er is geen dokter, kinderen, die onderweg tussen Rama en Bethlehem kan helpen. Kinderen, daar staat in Rama ook geen ziekenhuis waar deze stervende moeder met de ambulance snel naartoe kan worden gebracht. Dat is wel een vroedvrouw, een verloskundige. En zij zegt tegen Rachel, vrees niet. Want deze zoon, tweede, die zult u ook hebben. Maar kinderen, wat die verloskundige ook doet, alle hulp is te vergeefs. Jacob, hij moet met machteloosheid toezien hoe zijn lieve vrouw Rachel, van de grote smart dat tweede kind ter wereld brengt, en met ontzetting ziet Jacob het voor zijn ogen gebeuren. Een dubbele vloek treft zijn lieve vrouw. De vloek uit Genesis 2 en de vloek uit Genesis 3 treft haar. Jacob ziet het voor zijn ogen gebeuren, hoe de woorden uit Genesis 3 vers 16 werkelijkheid worden. Maar de Heer heeft gezegd, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. Jacob ziet hoe Rachel met smart dat tweede kind baart. Maar wat nog veel erger is, kinderen, Jacob ziet ook hoe die tweede vloek uit Genesis 2 werkelijkheid wordt. God had gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat gebeurt. Zo moeder Rachel haar laatste weeën voelt, voelt ze ook haar laatste ademtochten. Haar krachten wijken en bezwijken en Rachel sterft in smarten. Met een gebroken stem en met haar allerlaatste krachten fluistert deze moeder haar laatste woorden uit. Ben Oni, zoon van mijn ongeluk. Het nieuwe leven dat geboren wordt, dat betekent de dood voor moeder. Ben Oni, zoon van mijn ongeluk. En zo sterft Rachel onder deze dubbele vloek, met smart een kind gebaard en met smart gestorven. En moeder Rachel moet haar ogen sluiten, en de kleine Ben-Oni slaat zijn ogen op. En op dat moment neemt vader Jacob een beslissing. Nee, niet de laatste wens van mijn vrouw moet vervuld worden. Nee, dit kleine kind van mijn geliefde vrouw Rachel, dat mag niet met deze bittere naam ongelukskind door het leven gaan. Mijn kind zal niet Ben-Oni heten. Mijn kind noem ik Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Zoon van mijn kracht. En gemeente, ik denk dat de moeder van Jabes heeft gedacht aan Rachel toen zij Jabes ter wereld bracht. Die moeder van Jabes heeft iets van dezelfde doodsangst gevoeld die moeder Rachel voelde. Zij voelde de smart, zij voelde de dood op haar afkomen. Ik heb hem met smarten gebaard. Zo staat het daar aan het einde van vers 9. Ik denk dat elke aanstaande moeder iets van deze angst herkent. Als daar het nieuwe leven zich aandient, is daar ook die angst. Angst voor de komende bevalling. Kom ik erdoor? Komt mijn kind erdoor? Het valt mij altijd op als je jong leven mag verwachten, hoe vaak je toch niet in de krant die advertenties ziet, dat het kind kort voor of na de bevalling is gestorven. Het is niet vreemd als een moeder deze momenten iets van de angst van het sterven voelt. Kan ik sterven? Misschien hebben de kinderen ook wel die oude uitdrukking gehoord, wat vroeger werd gezegd, als een moeder moet bevallen, dan staat ze als het ware met één been in het graf. Er zit wel een kern van waarheid in. Met één been in het graf staan. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. En dat voel je op deze momenten van geboren worden. Dan sta je op de grens van leven en dood. Er hoeft maar één bloeding te gebeuren en moeder is er niet meer. Misschien als je 22 bent, met een blijde verwachting, dan sta je er nog redelijk onbezorgd in. Maar hoe ouder een moeder wordt, hoe vaker zij al een kind heeft gebaard, hoe meer de zorgen meegedragen worden. Het vanzelfsprekende, dat gaat er wel af. En geloof me kinderen, dat moeder Jabes heeft opgezien tegen deze nieuwe bevalling, hoe zal het nu weer gaan? Ze heeft om meer kinderen gebaard, Jabes heeft broers. En net als elke moeder kan zij precies vertellen hoe al die vorige bevallingen zijn verlopen. En nu de kleine Jabes geboren is, nu ze erachter staat en zij gespaard mocht worden, kan de moeder van Jabes maar één ding zeggen: het was inderdaad zwaar. Heel zwaar. Kinderen, ik denk dat de moeder van Jabes langs het randje van de dood is gegaan. En daarom neemt de moeder deze beslissing. Mijn kind moet Jabes heten, kind van de smart. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende: want ik heb hem met smarten gebaard. Smartekind. Ongelukskind. En gemeente, zo zijn we ook allemaal geboren. Onder smart. Die vloek van God, die treft ons allen. En ook wij dragen onze naam met ons mee. Onze namen staan ook vermeld in de registers. Vaak ook een onbetekende naam. Over 100 jaar, dan zal niemand onze naam meer weten. En zo wordt hier zo plotseling in deze geslachtsregisters eventjes deze naam van Jabes vermeld. Kind van de smart. Maar als we nou denken aan de geboorte van Jezus. Hoe is hij nou ter wereld gekomen? Onder diezelfde vloek. Ook in smart. Kinderen, moeder Maria heeft ook op een pijnlijke wijze de gevolgen van deze zondeval moeten ervaren. Ik lees nergens in de Bijbel dat Maria geen pijn heeft gehad bij de bevalling van de Heer Jezus. Het is heel opmerkelijk dat Maria, die naam afgeleid is van Mara. En Mara, dat weten de kinderen misschien wel, die naam betekent bitterheid. Van Naomi en Rut. Mara, noem mij maar Mara, bitterheid. En zo heeft moeder Maria ook die bittere gevolgen van de zonde moeten ervaren bij de geboorte van haar kind. Met smart zult gij kinderen baren. Gemeente, zo is nou de man van smarten geboren. De profeet Jesaja heeft over hem geprofeteerd. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. En verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht. Wij hebben hem niet geacht. Aangrijpend dat de Heer Jezus zo als een verachte op deze wereld is gekomen. Hij telt niet mee. Hij wordt daar neergelegd in een kribbe. De minste van alle broederen. En later moet de Heer Jezus zelf zeggen: ik heb geen kussen waar ik mijn hoofd op kan neerleggen. Hij is werkelijk ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En gemeente, toch is het anders. Want deze naam van Jezus blijft schitteren tot in der eeuwigheid. Jezus heet geen Jabes. Jezus is geen smartekind, maar mensenvriend. Geen kind van het ongeluk, maar het kind van de vrede. Kinderen, daar ligt Gods eigen zoon. Deze naam is de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, waardoor wij moeten zalig worden. Kinderen, zullen jullie goed kijken in die kribbe, in dat wiegje. Daar ligt de zaligmaker. De Heer Jezus is nou als babytje geboren om ook kleine mensen, kleine kinderen te redden van de zonde. Hij is geboren om nou zondaren die daar liggen onder de vloek van Gods toorn te gaan verlossen. Zo komt Jezus op deze wereld om nou de smart van de zonde uit ons leven weg te nemen. Hij wordt geboren om de dood te overwinnen en om het leven en de onverderfelijkheid uit het licht te brengen. Proef het wonder van genade dat na Jabes Jezus komt. Niet Jabes heeft het laatste woord, niet de smart heeft het laatste woord, maar Jezus Christus, zijn geboorte, dat is het leven voor de wereld. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn gebed. Misschien bent u ook opgegroeid in een gezin met meerdere broers of zussen. En u zult het dan wel met me eens zijn dat dan al heel snel de neiging ontstaat om jezelf te gaan vergelijken met de andere kinderen uit dat gezin. Jongens, misschien heeft je broer wel een gave scooter gekregen of verkocht en dan kun je jaloers worden. Dat wil ik ook. En meisjes, als je zus prachtige nieuwe laarzen heeft kunnen kopen, dan kun je misschien wel jaloers worden. Dat wil ik ook. Nog niet zo lang geleden, kinderen zijn de rapporten op de basisschool uitgedeeld, voortgezet onderwijs. Wat doe je dan? De rapporten naast elkaar leggen, de cijfers met elkaar vergelijken. En dan zie je al snel, hij is beter dan ik. Dan word je jaloers. We willen toch allemaal de beste zijn. Weet je, toen ik zo vers 9 las, toen was dat ook mijn eerste indruk over Jabes. Jabes is jaloers. Jabes is zo'n streber. Ik dacht bij mezelf, die Jabes die wil ook de beste zijn. Hij wil zeker als de jongste van het gezin is laten zien, maar ik ben niet zielig. Ondanks mijn zielige naam, ik zal mezelf eens bewijzen. Ik zal het laten zien dat ik ook meetel. Ik ben echt niet minder dan jullie, broers. Zo staat het er aan het begin van vers 9. Jabes nu was heerlijker. Jabes nu was aanzienlijker. Hij overtreft al zijn broers. Waarin overtreft hij hen dan? Waarin blinkt Jabes dan uit als de beste? We lezen het in vers 10. Want Jabes riep de God van Israël aan, zeggende, indien gij mij rijk zegenen en mijn gebied vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal, en met het kwade maakt dat het mij niet smarte, en God liet komen wat hij begeerde. Dus kinderen, waarin viel Jabes op? In allemaal zegeningen. Jij van God krijgt. Jabes die bidt om rijkdom, om geld, en dan krijgt het ook nog. Jabes die bidt om een groter gebied, om meer land, en dat wordt hem zomaar gegeven. Jabes die bidt om voorspoed en om geluk, en hij bidt of hij niet te maken krijgt met smart, en hij krijgt zomaar wat zijn hartje begeert. Voelt u dat ongelukskind, dat wordt een verwend kind. Hij is heerlijker dan zijn broers, hij overtreft hen in alles. Jongste kind van dit gezin, meeste geluk. God liet komen wat hij begeerde. Wat een geluksvogel is deze Jabes. Jabes is iemand die het alleen maar voor de wind gaat. Als je dat zo leest, dan krijg je zelfs de indruk dat Jabes in God gelooft om er zelf beter van te worden. Om te laten zien, ik ben helemaal geen kind van de smart. Is dat ook zo, gemeente? Mogen wij ook aan de hand van deze geschiedenis van Jabes zeggen, als je maar bidt om geluk en om voorspoed, dan geeft de Heer het ook. U zou dus de kost moeten geven die zo de Heere willen dienen. Dat is makkelijk. Als je bidt om voorspoed en om geluk en als de Heer het geeft, ja, dan ben je tevreden. Als God je op je wenken bedient, dat is niet zo moeilijk om God te dienen. Maar hoeveel zijn er niet dat als God het anders leidt in het leven, dat ze zeggen, ja, maar die God wil ik niet meer dienen. Die keer ik terug toe. Was Jabes nou ook zo iemand, gemeente? Ik geloof dat toch bij Jabes heel anders ligt. Er zijn drie dingen in dat gebed die we niet mogen vergeten. In de eerste plaats, is het goed om eens na te gaan wanneer Jabes dit gebed uitspreekt. De meeste verklaarders zeggen dat Jabes, je kunt het nagaan, leefde in de tijd van de richteren. Nou, kinderen, dat was een tijd waarin iedereen erop losleefde, zonder God, zonder gebod. Die richterentijd, dat was een tijd waarin iedereen deed wat recht was in zijn eigen ogen. Richteren 17 zegt, in diezelfde dagen was er geen koning in Israël, een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Die richterentijd, dat is de tijd als dat volk onder leiding van Jozua in Kanaan is aangekomen. En dan leefden ze er maar op los. En dan moet u niet vergeten dat de Heer heeft gezegd in Jozua 23, net voor die richterentijd, dat land Kanaan, dat is uw erfdeel, dat is voor u. De Heere uw God zelf zal deze Kanaanieten, die oorspronkelijke bewoners, uitstoten van voor uw aangezicht. Wat zegt de Heere? Ik zal hen verdrijven van voor uw aangezicht. Gij zult hun land erfelijk bezitten. Zoals de Heere uw God tot u gesproken heeft. En zo krijgen die Israëlieten de opdracht om in de naam van de God van Israël die Kanaanieten, die oorspronkelijke bewoners, te verjagen, te doden. En dan breekt die kinderen die richterentijd aan. En dan lezen we elke keer. Maar zij verdreven hen niet. De meeste tijdgenoten van Jabes zijn dus ongehoorzaam aan dat gebod van de Heere. Maar zij verdreven hen niet. Ongehoorzaam aan Gods gebod. Die oorspronkelijke bewoners, die vijanden van God, die worden niet uitgeroeid. En dan bidt Jabes dit gebed. Want Jabes riep de God van Israël aan, zeggende: indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn gebied vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal, en met het kwade maakt dat mij niet smarte. Dus Jabes die staat op het punt om in Gods naam dat vijandige gebied te gaan veroveren. En dan bidt hij: Heere, ga met mij mee. Jabes, hij bidt om de vervulling van die belofte die de Heere aan zijn volk gegeven had. Heere, zegen mij, help mij in de strijd die wacht. Ik sta op het punt om het grondgebied te gaan veroveren. Wilt u met mij meegaan in de strijd? Voelt u, gemeente, hoe Jabes bidt om de vervulling van Gods belofte? O God van Israël, u hebt ons dit land gegeven. Wilt u mij helpen als ik dit gebied ga veroveren? En terwijl dus de meeste mensen uit zijn tijd zonder God en zonder gebod leven, horen wij Jabes bidden. En daarin overtreft hij zijn broeders. Hij bidt. Hij bedelt bij God op grond van Gods belofte. Dat is het eerste wat opvalt in dit gebed van Jabes. En het tweede wat opvalt is hoe Jabes bidt. Jabes, hij roept de God van Israël aan. Hij roept de God van vader Jacob aan. De God van het voorgeslacht. En daarom staat dit gedeelte in een geslachtsregister. We lezen het in vers 1 dat Jabes een nakomeling is van Juda. De kinderen van Juda waren Peres, Hezron, Karmi en dan komen al die moeilijke namen. En kinderen, omdat hij dus een nakomeling is van Juda, is hij ook een nakomeling van Jacob. Ik heb samengelezen Genesis 35, hoe de Heer opnieuw tegen Jacob zegt: uw naam zal niet meer zijn Jacob, uw naam zal zijn Israël. En Jabes roept de God van Israël aan. Het viel me op in de voorbereiding dat als Hanna bidt om een kind daar in Silo,
Dat we dan ook voor het eerst die naam de God van Israël tegenkomen in de Bijbel. In gedachten zien we daar Hanna bidden. En Eli, de hoge priester, die kijkt zo naar Hanna terwijl ze daar bidt, zachtjes, fluistert. En hij denkt dat zij dronken is. En Eli, de hoge priester, hij bestraft Hanna en hij zegt dat zij niet zo dronken mag bidden. En dan verklaart Hanna haar hart. Weet u wat Eli dan zegt, gemeente? Ga heen in vrede en de God van Israël zal uw beden geven die gij van hem gebeden hebt. Eli, die hoge priester, hij weet in die naam, in die naam van de God van Israël, daarin ligt kracht. De God van Israël zal uw beden geven die gij van hem gebeden hebt. Gemeente, zo bidt Jabes. Hij pleit op Gods kracht. Bidt u ook zo tot God? Spreekt ook God ook aan met al zijn heerlijke namen? Roept u God aan op grond van al zijn heerlijke eigenschappen? U mag God aanroepen en bij hem pleiten op zijn trouw. U mag God aanroepen en vragen: Heere, toon mij uw almacht. Niet voor niets heeft de Heere zoveel heerlijke namen in de Bijbel ons geopenbaard. U mag de Heere aanroepen als de Heere, de God van het verbond. Heere met 5 hoofdletters. De ik zal zijn die ik zijn zal. U mag de Heere aanroepen als de Heere Zebaoot. Als de Heere van de heerscharen van de legermachten die over het hele heelal regeert. Maar u mag ook de Heere aanroepen als de God van Israël, de God van het voorgeslacht. Als de God die almachtig is. Wat is wat Jabes hier doet? Heere, u hebt uw trouw betoond aan mijn voorvader Jacob. Wilt u het ook aan mij betonen? Hij roept de Heere aan bij een van zijn heerlijkste namen. Jabes riep de God van Israël aan. En het derde wat opvalt, gemeente, is dat Jabes helemaal niet zo egoïstisch bidt als we eerst dachten. Want hoe weten we dat? Nou, Jabes die houdt rekening met het kwaad. Hij staat op het punt om te gaan strijden en houdt rekening met tegenslag en tegenspoed. Indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult en uw hand met mij zijn zal en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smartte. Voelt u? Jabes houdt rekening met het kwaad. Hij bidt niet eisend, hij bidt bedelend. Indien gij mij rijk zegenen zult. Hoe roepen wij de Heere aan als er gedoopt wordt? Nou roepen wij de God van het verbond aan, de Heere. En dan smeken wij: Heere, wilt ons niet alleen tot uw kinderen en erfgenamen aannemen en ons van alle goed ons verzorgen, maar wij bidden ook: o Heere, wilt u het kwaad van ons weren? Het kwaad. Of ten onze beste keren wil. Als wij de God van het verbond aanroepen, houden wij rekening met het kwaad dat in ons leven komt. Nou, zo bidt Jabes: o God van mijn voorgeslacht, o God van het verbond. Als nou het kwaad komt, als de tegenslag en de tegenspoed in mijn leven komt, als nou deze militaire aanval gaat mislukken, Heere, geeft u dan de innerlijke overgave. O God van Israël, geef dan dat ik dan niet opstandig word. O God van Israël, geef mij dat het mij dan niet zal smarten. Zo bidt Jabes. Dat is naar de diepe ootmoed. En zo pleit hij bij God, bij Gods naam. Kinderen, de bekende Bijbelverklader Matthew Henry, die zegt zelfs dat Jabes als het ware aan de Heere een blanco vel papier geeft. Zo'n A4'tje waar nog helemaal niets op staat. Dat Jabes zegt, o God van Israël, hier is een leeg vel papier en u mag daarop schrijven wat goed voor mij is. Doe maar wat goed is in uw ogen. Zo bidt Jabes. In de overgave aan de Heere. En Jabes, hij voelt, ik kan niet zonder Gods hand. O God van Israël, geef dat uw hand met mij zijn zal. Jabes die weet, mijn handen zijn alleen sterk in de strijd als Gods handen. Die machtige handen van God, mijn zwakke handen, zegenen. En uw hand met mij zijn zal. Kinderen, Jabes die vertrouwt niet op eigen moed en op eigen kracht. Hij vertrouwt niet op zijn eigen zwakke handen. Nu wij de strijd moeten aangaan met deze vervloekte Kanaanieten. Maar hij verwacht het van de Heere. O God van Israël, ik moet strijden, ga met mij mee. Gemeente, dat is nou het ware gebed. Je stellen onvoorwaardelijk onder Gods wil. In de diepe afhankelijkheid, in de grote ootmoed. En Jabes, hij is heel voorzichtig in zijn bidden. De belofte, die wordt niet eens meer genoemd. Je hoort Jabes als het ware bidden en halverwege zijn gebed dan breekt hij af. Je zou verwachten dat Jabes zou bidden, indien gij mij rijk zegenen zult, dan zal ik dit of dat doen. Maar zo bidt Jabes niet. Dat kind van de smart, dat kent zijn eigen hart. Hij voelt, als ik iets beloof aan de Heere, dan moet ik het ook doen. We moeten maar voorzichtig zijn als we allerlei dingen aan de Heere beloven. De Heere komt erop terug. En Jabes heeft er iets van gevoeld. Als ik iets aan de Heere beloof, dan moet ik het ook doen. Hij stopt. Hoe heeft nou de Heer Jezus gebeden? Op dezelfde wijze. In de volkomen overgave aan zijn hemelse Vader. Hij zegt, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Heer Jezus die bidt, Heere, ik kom. Want in de rol van uw boek is nou van mij geschreven. Mijn naam staat in uw boekrol. Ik kom om uw wil te doen. Het is mijn spijs om te doen de wil van degene die mij gezonden heeft. Jeremia 3, daar lezen wij een opmerkelijke vraag. Met eerbied gesproken, daar vraagt God zichzelf af. Hoe kan ik nou dat gewenste land geven aan mijn kinderen? Hoe kan ik, zegt God, dat hemelse Kanaan nu geven aan goddeloze mensen? Hoe kan ik nou zondaren zalig maken? Die op deze aarde wonen en liggen onder mijn vloek. Hoe zal ik hen het gewenste land geven? Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? De sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen. En dan zegt de Heer Jezus, ik kom. Ik kom naar deze vervloekte aarde. Ik zal die vloek gaan dragen. Ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader. Gij zult van achter mij niet afkeren. Zo komt Christus in deze wereld. Nog dieper dan dat gebed van Jabes is het gebed van Christus. Als hij de dood op zich af ziet komen daar in de hof van Gethsemane, kinderen, wat bidt hij dan? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo heeft de Heer Jezus de ganse tijd van zijn leven, van zijn allereerste begin tot aan zijn sterven toe, de vloek van de toren van God over de zonde, die wij verdiend hebben, voor ons gedragen. Jabes wordt zo gezegend. De Heer Jezus ook. Want dat zien we nog in onze derde gedachte. Zijn genade. Gemeente, die laatste woorden uit vers 10 zijn zo rijk. Kun je het zo meelezen? God liet komen wat hij begeerde. Dat is nou genade. God geeft aan dit smartekind, aan Jabes, wat hij begeerde. Jabes die krijgt kinderen die rijke zegen. God geeft Jabes die vermeerdering van zijn gebied. Die militaire aanval die wordt gezegend. En het kwade wordt van hem geweerd. Geen smart, maar vreugde in Jabes hart. God liet komen wat hij begeerde. Ziet u gemeente hoe plotseling deze onbekende naam uit dat lange geslachtsregister plotseling betekenis krijgt? Vanwege dat werk van Gods genade. In deze geslachtsregisters van Juda laat die God van Israël zijn genade schitteren. En het is enkel genade dat Jabes een plekje krijgt in dat land Kanaan. En die genade in het leven van Jabes, dat is te herkennen aan het aanroepen van de God van Israël. Die genade is te herkennen, omdat hij pleit op de beloften die de Heere zelf gegeven heeft. Gemeente, dat is nou genade. En genade wordt altijd zichtbaar. Gods genade blijft niet verborgen. God laat zijn eigen werk schitteren. En daarom staat dit vermeld in de Bijbel. Weet u nog die eerste vraag? Is het nou goed om deze geslachtsregisters te lezen? Is dat belangrijk? Of mogen we zomaar al die namen overslaan? Ik hoop dat voor u de vraag ondertussen beantwoord is. Het is toch goed om het allemaal te lezen. Maar mag er nou een andere vraag aan verbinden? Staat uw naam, staat jouw naam vermeld in het boek des levens? In dat register van God? Is mijn naam bij God bekend? Ben ik door God gekend? Als we vanmiddag zo naar Gods woord gaan kijken en luisteren, dan moet u speuren of u uw eigen naam in de Bijbel tegenkomt. Betekent dan dat u letterlijk moet zoeken of u zo uw eigen naam in de Bijbel terug zal kunnen vinden? U begrijpt, dan zult u tevergeefs zoeken. Weet u wat u moet doen? U moet zoeken naar de kenmerken die horen bij Gods genade. En als nou in de schrift die kenmerken van Gods genade mag tegenkomen en mag herkennen in uw eigen hart en leven, dan mag u weten, mijn naam is bij God bekend. Dat is de enige manier om te weten dat mijn naam bekend is en vermeld wordt in dat boek des levens. Door de kenmerken van Gods genade te leggen naast je eigen leven. Daarom mag Paulus het ook vrijmoedig schrijven in Filippenzen 4 vers 3. Dat niet alleen de namen van Euodia, Syntyche, twee vrouwen uit die gemeente, in het boek des levens vermeld staan. Maar ook de namen van Clemens en enkele andere medearbeiders. Paulus schrijft het, zij deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere van mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens? Als nou Paulus zouden vragen aan Paulus, maar hoe weet u dat nou? Op grond waarvan kunt u zeggen dat deze namen van die gemeenteleden vermeld staan in dat register bij God in dat boek des levens? Weet u wat Paulus zou zeggen? Dat zie ik in hun leven. Ik zie het aan Gods genade die schittert in hun leven. Ja, maar hoe dan, Paulus? Nou, ze hebben met mij gestreden in het evangelie. En daarom mag ik het weten. Hun namen staan vermeld in het boek des levens. En als Paulus een brief schrijft aan de gemeente van de Thessalonicenzen, dan schrijft hij het eerlijk. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Broeders, zegt hij, U bent uitverkoren door God. Uw namen zijn bij God bekend. En die lange lijst van allemaal namen staan ook uw namen. Nog een keer, Paulus, hoe weet u dat dan? Ja, door de kenmerken van Gods genade. En dan schrijft het erbij, het is te zien aan het werk van hun geloof. Gemeente, goddelijke verkiezing is te zien aan de arbeid van de liefde. Onze verkiezing is te herkennen aan de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heere Jezus Christus. Wij kunnen weten dat wij uitverkoren zijn. Wij kunnen weten aan de hand van de kenmerken van Gods genade dat onze namen vermeld staan in het register bij God. En zo gaat plotseling via deze onbekende naam van Jabes uiteindelijk die naam van Jezus Christus schitteren. Is Christus u nu dierbaar geworden door het geloof? Dat kind van de smart. Is hij u alles geworden? Dan mag u weten, mijn naam is vermeld in het boek des levens. Als u nou door Christus de God van Israël aanroept, dan mag u weten, ik ben door God uitverkoren. Peter schrijft het, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Als het licht van Gods genade is gaan schijnen in uw hart, dan bent u uitverkoren. Alleen in het aangezicht van Jezus Christus kunnen wij het weten. Onze namen staan vermeld in het boek des levens. Kinderen, Christus is nou de spiegel van Gods verkiezing. En daarom moeten wij op dat kind van Bethlehem zien. In die naam van Christus mag je dan je eigen naam lezen. Als je nou zo van zijn genade leeft, aan zijn voeten smeekt, indien gij mij rijk zegenen zult en mijn gebied vermeerderen zult en uw hand met mij zijn zal, met het kwade al zo maakt dat het mij niet smarte, dan mag je het weten. Straks mag ik delen in de erfenis van het hemelse Kanaan. Om Christus wil. Dan mag je eeuwig gaan zingen van Gods goede tieren heen en het uitroepen. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De spelen op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen. We gaan er samen van zingen naar Psalm 87, de versen 4 en 5. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen. Als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. En vers 5, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Psalm 87, vers 4 en 5. Laat ons samen bidden en danken. O God van Israël, geef ons dat gebed van Jabes, dat we in de diepe ootmoed mogen pleiten op uw eigen beloftewoord. Dat wij ook zo de God van het verbond van Abraham, Isaac en Jacob mogen aanroepen. Heere, het kwaad komt in ons leven. Het is al uitgesproken toen wij gedoopt werden. Heere, dat we er ook rekening mee zullen houden. Maar dat we dan ook niet opstandig zullen worden. Maar dat wij onze kleine menselijke handen mogen leggen in die doorboorde handen van Jezus Christus. Als Hij alles voor ons is geworden, dat kind van Bethlehem. Als wij in ons eigen leven de kenmerken van uw goddelijke verkiezing mogen herkennen, dan mogen wij het ook weten dat mijn naam vermeld staat in uw register. Heere, wat een wonder dat ook zo plotseling vanuit zo'n geslachtsregister uw werk gaat schitteren. Heere, zegen ons zo en doe het om uw kinds wil, om dat kind van Bethlehem. Dat we zo ook allen onze roeping en verkiezing vast zullen maken, want dat doende zullen wij nimmer meer struikelen. Heere, wees met hen die in hun leven te maken hebben gekregen met die smart rondom de geboorte. Misschien komen er allerlei herinneringen naar boven aan pijnlijke bevalling, aan het verlies van leven, van moeder of van een kind. Heere, de vloek van Genesis 2 en 3 treft ons allen. Maar één is er gekomen om ons te verlossen van die vloek. Jezus Christus, het kind van Bethlehem. Dat we zo met al onze smart bij hem zullen schuilen, de man van smarten. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Hij kent onze vragen, onze worstelingen. O Heere, ontferm u over ons. Zegen zo het woord, zoals dat vanmiddag ook mocht klinken. Neem het zondige, het gebrekkige in spreken of in luisteren genadig weg. Wij vragen u dit, niet omdat wij dat verdienen, maar enkel om Christus wil. Amen. Psalm 89, vers 1 en 8 gaan we nog samen zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. Het achtste vers. Maar we zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 1 en 8.
Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragen hem met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.